Vandaag is het dag 483 van de oorlog tussen Israël en Hamas. Gisteren werden 8 gijzelaars vrijgelaten en morgen waarschijnlijk weer 3. Het nieuws staat er weer bol van en iedereen heeft er een mening over. Wat betekent dit voor de houding van de kerk ten opzichte van Israël? In deze uitzending focussen we op de vraag, moet je als christen nog wel achter Israël staan? En moet je dan ook alles wat Israël doet goedkeuren? Wat is de relatie tussen Israël en de kerk en zijn de beloften voor Israël nu overgegaan op de kerk? Dit alles bespreken we met dominee Klaas Jelle Kaptein. Dominee Kaptein, van harte welkom. Fijn dat je hier kunt zijn. Die vraag, hè, moet je nou als christen achter Israël staan? Wat zou je daarop zeggen?
Ja, ik zou in de eerste plaats willen zeggen van heb liefde voor Israël. Want God heeft dat volk lief. Het is zijn volk, naar zijn naam genoemd. En dat betekent denk ik ook dat je bidt voor Israël, dat je in die zin achter Israël staat, dat je ze opdraagt in het gebed.
Ja. En, dat, op die manier achter Israël
ja,
staan.
Ja, dat de toekomst van Israël ook je aangaat, zeg maar.
Ja. Ja. Nou ja, daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Voordat we dat gaan doen, kijken we altijd eventjes naar het nieuws. Want er is ook de afgelopen dagen weer heel veel gebeurd. Gisteren zijn er 3 Israëlische gijzelaars en 5 mensen uit Thailand. 5 Thai-gijzelaars vrijgelaten door Hamas. De Israëlische gijzelaars, dat waren Agam Berger, Arbel Yehud en Gadi Moses. Je hebt die beelden ook gezien, hè, van die vrijlating en het hele spektakel eromheen. Wat dacht jij toen je dat allemaal zag?
Nou ja, ik was gisteravond heel laat thuis. Dus de laatste beelden heb ik niet gezien. Maar ik heb wel die beelden gezien van Moses.
Die oude man van 80.
En ik was daarvan geschokt toen ik zag dat deze man zich door het publiek moest worstelen. Tenminste, te midden van de terroristen die eromheen stonden en de chaos die gaande was. Hij werd volgens mij ook geslagen en geschopt. Vreselijk, ja.
Er was ook veel woede, want je zegt het al, bij zijn vrijlating eerst werd er een heel spektakel georganiseerd door Hamas. Hij moest zich door zo'n mensenmenigte wurmen. Hij werd geslagen en geschopt. En daar was Israël ook heel erg boos over. En het leidde ook tot het uitstellen van de Palestijnse gevangenen. Vond je dat een terechte stap van Israël?
Ja, zeker. Als je ziet de media-aandacht die ervoor is en de show die opgevoerd wordt, een podium met Arabische teksten en alles wordt vastgelegd op beelden. Het is echt, dat was met die vorige gijzelaars natuurlijk ook al zo.
Ja.
Dus ik denk dat, ik kan me heel goed voorstellen dat Israël daar heel veel moeite mee heeft.
Ja. Nou ja, uiteindelijk hebben dus die vrijlating uitgesteld, maar uiteindelijk is het er wel van gekomen. 110 Palestijnse gevangenen die zijn gisteren vrijgelaten en daarvan had het er 23 levenslang gekregen of zelfs meerdere keren, tot wel 46 keer levenslang. Dus veel van hen hadden aanslagen gepleegd, hadden tientallen doden op hun geweten. Is die prijs niet te hoog die Israël hier betaalt?
Ja, in mijn ogen kun je het geen deal noemen, want het is in feite geen deal. Maar ik denk wel dat Israël er alles aan doet om... met dat doel is ook de staat Israël opgericht. Hè? Dat ze er ten alle tijde willen zijn voor hun mensen. En waar ze dan ook vandaan moeten komen.
En wat de prijs ook is.
En wat de prijs ook is, dat zie je nu heel duidelijk terug.
Ja.
Want deze deal is natuurlijk wel heel scheef in die zin.
Ja.
Onschuldige mensen aan de ene kant,
veroordeelde terroristen aan de andere kant.
En dan, dan zoveel terroristen die inderdaad meer dan levenslang gekregen hebben.
Verwacht je dat deze deal gaat stand houden?
Ik maak me daar grote zorgen over.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat deze deal stand gaat houden.
Nee.
Want Hamas is nog precies hetzelfde. Ook door die show op te voeren laten ze zien, denk erom, wij zijn vitaal. Wij gaan er straks gewoon weer tegenaan en daar ben ik bang voor.
Ja.
Zolang Hamas, het grote doel van Hamas is de vernietiging van Israël.
Ja.
Ja, wat kun je dan verwachten?
Dus het blijft ook een punt om voor te bidden eigenlijk.
Ja, die naïviteit die er ook vaak omheen is. Ja, dan maak ik me ook grote zorgen over. Dat ik denk van kijk in het handvest van Hamas. Waarom is Hamas opgericht? En Hamas blijft Hamas.
Ja.
Helaas.
Ja. In dat handvest van Hamas daarin staat dat Israël vernietigd moet worden.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja, de boodschap is duidelijk. Maar wij gaan het vandaag hebben over de Bijbel. We gaan het meer specifiek hebben over het verbond wat de Heere God met Abraham heeft gesloten. Dus echt aan het begin van de Bijbel, een beetje het fundament, hè? Waarom is dat verbond met Abraham, we gaan zo meteen dat stukje uit de Bijbel lezen, maar waarom is dat verbond met Abraham nog altijd relevant nu, ook voor ons als christen?
Dat lijkt mij wel evident. Mm-hmm. Want in de eerste plaats, buiten Gods verbond met Abraham om, is er geen heil, is er geen verlossing. Ook niet voor ons gelovigen uit de volken. Mm. Hè? Neem het Nieuwe Testament erbij. En je begint maar met lezen in Matthäus 1 bijvoorbeeld. Ja. De allereerste tekst, dan lees ik het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Mm-hmm. Wij kunnen het Nieuwe Testament niet eens begrijpen buiten het Oude Testament om.
Het hoort gewoon bij elkaar.
Precies.
Ja. Nou, wat, Genesis 17, hè? Ja. Dat is een beetje de kern van waar we het vandaag over gaan hebben. Dat is het verbond wat de Heere God sloot met Abraham. Kun je dat stuk eens voorlezen?
Oh, dat doe ik graag.
Ja. De Bijbel valt een beetje uit elkaar, zie ik.
Die gebruik ik al een poosje. En je raakt er op een of andere manier ook wat aan gehecht. Hè? Ja. Ga de kans om mee op. Genesis 17. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal uw gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van een menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot een eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn.
Ja. Wat valt je op bij het lezen van dit stuk?
Ja, Abraham, 99. Mm-hmm. Hoe wonderlijk zijn Gods wegen. Nog geen nageslacht uit Sarai. En toch, God gaat door met zijn werk. Mm-hmm. Hij volvoert zijn raad. Ik ben God de Almachtige, daar zit dat in. En God, het verbond gaat natuurlijk eenzijdig van God uit. Mm-hmm. God gaat dat verbond aan met Abraham.
Het is niet een wederzijdse overeenkomst dat Abraham dit moet doen en dan doet God dat of
Nee. Dus God is hierin soeverein. Mm-hmm. Hij gaat dat verbond met Abraham aan en daar zit ook de vastheid in. Yeah. Je ziet het ook heel duidelijk al eerder in Genesis 15. Als een verbond gesloten wordt, gesneden wordt, hè? Mm-hmm. Karat berit. Dat een verbond wordt gesneden waar die dierhelften tegenover elkaar gelegd worden. Ja, ja. En God gaat zelf tussen die dieren door, die gedeelde dieren door.
Hè, dus, en dat laat zien dat het echt God is die dit doet.
Ja, de vervulling van het verbond ook voor zijn rekening neemt.
Waarom is het eigenlijk zo dat God dan eenzijdig dat verbond met Abraham sluit? Waarom is dat nodig?
Ik denk als het vast in ons zou zijn, dan zou het nooit vast kunnen zijn.
Hoe bedoel je dat?
Dan zou het op enig moment, en wellicht al heel snel, we zien het ook in de geschiedenis van het volk van Israël, dan zou het ook fout gaan, dan zou het ook stoppen, dan zou het ook ontbonden moeten worden.
Ja, maar dat was niet zo.
Nee. Voor mij is altijd een hele belangrijke tekst die je leest in Maleachi. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen van Jacob niet verteerd.
Mm-hmm. Dus God verandert niet. Ja. En daarom zijn wij behouden. En komt het
daar zit daar zit het houvast in. Kijk, en dat geldt voor Israël. Mm-hmm. En we mogen de lijn, denk ik, ook doortrekken naar de kerk. Want als er voor Israël niets meer te hopen zou zijn, Wat is er voor de kerk dan nog te hopen? Wat is er voor ons gelovigen uit de heidenen, uit de volkeren dan nog te hopen?
Wat ook opvalt in dit gedeelte, in Genesis 17, is die naamsverandering. Eerst heette Abraham Abraham en vervolgens wordt dat Abraham. Wat heeft dat voor betekenis?
Ja, namen doen het toe, vooral in de Bijbel. Hè, dat is duidelijk. Denk alleen al aan de namen die God zichzelf geeft. Mm-hmm. Maar ook als het gaat om de aartsvaders, de patriarchen. En Abraham, dat betekent natuurlijk vader van een menigte van volken. Mm-hmm. In Abraham zullen gezegend worden al de geslachten der aarde. Dus van meet af aan is denk ik al duidelijk dat de zegen die aan Israël beloofd is, dat die zich zal verbreden, dat die zegen zal doorvloeien naar de volkeren.
En die verbreding is eigenlijk ook, die komt wel naar voren in die naamsverandering van Abraham?
Ja, zo zie ik dat wel. Ja. Ja.
God en Abraham sluiten een verbond, of tenminste God sluit een verbond met Abraham. En er staat ook dat verbond voor eeuwig is. Dat heb je net ook uitgelegd. Maar wat heeft dat dan nu vandaag de dag nog voor betekenis?
Ik noemde al Malachi bijvoorbeeld. Maar hoe vaak lezen we niet, met name in het Oude Testament ook, van dat Gods goede tierenheid van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En als het gaat om het verbond dat God met Abraham sluit, daar horen verbondszegeningen bij. Mm-hmm. Ook verbondsraak, in die zin van God kwam natuurlijk ook met zijn oordelen over zijn volk.
Dat hoorde bij elkaar.
Ja, maar nooit om ze te vernietigen, maar wel om ze tot bekering te brengen, tot inzicht te brengen. En ja, hij brengt ze altijd weer terug. Hij brengt ze weer terug bij de essentie van het verbond. Mm. En dat is ook de hoop, hè? De hoop die niet sterft. Dat we weten, hij laat niet varen de werken van zijn handen.
Ja, en zie je dat ook vandaag de dag nog in het huidige Israël of bij de huidige Joodse gemeenschappen wereldwijd nog terug, die trouw van God aan zijn volk?
Ja, maar hoe zouden wij erbij komen om te denken dat het op enig moment zou gestopt zijn?
Ja.
Dat staat nergens. Er staat nergens in de Bijbel dat het verbond met Abraham, dat het opgeheven is, dat het niet meer zou gelden. Mm-hmm. Ik zou daar moedeloos, wanhopig van worden als ik dat wel zou.
Ja.
Want dan zou ik me afvragen, ja, wie is God dan? Mm. Hè, God is, wat God zegt, dat is vast, dat is zeker.
Daar kun je aan vasthouden.
Ja, wat er ook gebeurt.
En tegelijkertijd zijn er ook christenen die zeggen, ja, nee, maar die belofte van God en Abraham, die is uiteindelijk overgegaan op de kerk.
Ja. Nou, daar heb ik grote moeite mee, want ik denk, zo zie ik dat dus niet. Ik denk dat wij erbij getrokken zijn. Mm. Voor mij is ik vind het altijd een ontzettend mooi Bijbelboek, het boekje Rut.
Mm-hmm. We hebben het ook in de vorige uitzending over gehad, maar vertel, wat vinden ze mooi, hè?
Nou ja, ik vind dat zo mooi dat Rut die wordt erbij getrokken. Die gaat samen met Naomi naar Judea, naar Bethlehem.
Ja.
En de liefde van Rut voor Naomi, terwijl Naomi zegt, ja, ik ben Mara. Kijk eens wat God in mijn leven gedaan heeft.
Bitter.
Ik ben alles kwijtgeraakt. En dan de liefde van Rut voor Naomi, die zo groot is. Dan mag ze ook delen in de zegen van beloofd aan Israël.
Ja. Symboliseert dat verhaal van Rut en Naomi, symboliseert dat ook een beetje de houding die wij als kerk, als christenen moeten hebben ten opzichte van de Joden?
Ja, dat denk ik wel, want er zou geen Boas geweest zijn voor Rut buiten Naomi om. Wat dat betreft vind ik ook altijd Efeze 2 zo mooi. Mm-hmm. Wij zijn niet in plaats van Israël gekomen, maar door Gods genade mogen we mede-erfgenamen zijn. Mede-deelgenoten van diezelfde belofte. De apostel Paulus die waarschuwt ons ook. Hè? Hij zegt dat we niet hooggevoelende moeten zijn. Mm-hmm. Want wij dragen de wortel niet, maar de wortel die draagt ons. Mm-hmm. God zij dank mogen wij ook die Bijbel lezen.
Ja.
Mogen wij ook horen van Gods belofte. Zo wonderlijk rijk en groot.
Hoe kan jij vandaag de dag zien dat God, de Heere God, zich aan zijn verbond met Israël heeft gehouden?
Ja, nou ja, goed. Alleen al het feit dat Israël nog bestaat. Als we letten op alle volkeren die er geweest zijn. Mm-hmm. In en rondom het beloofde land. Ze bestaan niet meer. Mm. En God heeft over zijn volk gewaakt. De eeuwen door. En ja, in 48, ik zie dit toch als een groot wonder.
Het ontstaan van de staat Israël.
Ja, precies. Hè, dat ze teruggebracht zijn en overal vandaan. De Heer brengt ze weer terug in het land dat hij beloofd heeft aan Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Ja. Dat is
wat je aanspreekt. Ja. Maar tegelijk zijn er veel christenen die zeggen, ja, nee, maar de huidige staat Israël, dat is gewoon een seculiere staat. Dat heeft helemaal niks te maken met wat we in de Bijbel lezen. Maar dat zie je anders. Ja,
dat zie ik toch anders. Als je bijvoorbeeld het boek van de profeet Ezechiël gaat bestuderen, dan zie je ook dat de lijn is dat hij ze vaak eerst terugbrengt in het land. En natuurlijk, we zien uit naar een geestelijk herstel. Mm-hmm. Ik denk ook in Ezechiël 37, hè, de beenderen worden eerst bij elkaar gebracht. Er komt vlees op, zenuwbanen, een huid overheen getrokken. En dan moet vervolgens Ezechiël profeteren tegen de geest. Kijk, als we natuurlijk inderdaad de belofte van geestelijk herstel losmaken van de landbelofte, mm-hmm. dan je knipt dat van elkaar los, mm-hmm. dan is er geen verwachting. Maar ik zie die twee heel dicht bij elkaar.
Dus je zegt die landbelofte kun je eigenlijk niet loszien van het geestelijke herstel van Israël?
Nee, omdat die twee zijn vermeten van heel... Dat zie je in Genesis 15 en Genesis 17, maar ook bijvoorbeeld als Mozes op de berg Nebo staat en hij overziet het land. Ja, en dan zegt de Heere God laat het zien, hè? Ja. Aan Mozes. Dit land is het, ik zal het geven. Dus ik denk dat die twee heel dicht bij elkaar horen.
Ja. Wat betekent dat dan voor christenen? We hebben het nu, Israël is de afgelopen anderhalf jaar vooral voortdurend in het nieuws. Wat betekent het nou voor de houding van christenen ten opzichte van het nieuws en alles wat je hoort over Israël en onze houding ten opzichte van Israël?
Zoals dat binnen Israël ook gebeurt, mogen we best kritisch denken zijn als het gaat om het beleid van de regering. Mm-hmm. Daar hoef je niet altijd gelijk mee eens te zijn.
Nee.
Sterker nog, binnen Israël zelf is er ook heel veel oppositie en wordt er ook hevig gediscussieerd over welke lijn ze nu moeten volgen.
Dus achter Israël staan betekent niet per se dat je alles goedkeurt wat Israël doet.
Tuurlijk niet. Nee, maar die liefde zit veel dieper. Mm-hmm. Je ziet uit naar de dag waarop je steeds weer bij je beetjes. Kijk, let bijvoorbeeld op de onafhankelijkheidsoorlog. Ik lees daar graag over. Hè? Mm-hmm. De dagen van de richters leken teruggekeerd. Hoe Israël ervoor stond. En de Heere heeft ze toch de overwinning gegeven.
Ja, ondanks alle vijanden.
Ondanks alles, ja. Ze hadden één kanon dat functioneerde. Het andere kanon deed het niet. Mm. En met een goede kanon moesten ze van het ene front naar het andere front. Ze maakten geluid met behulp van grammofoonplaten van zwaar mitrailleurvuur, want ze hadden geen zware wapens.
Om angst aan te jagen.
Precies, dus al die, ik zie het toch als wonderen die de Heer heeft.
Ja, nog een ander punt, want jij bent zelf voorzitter van de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk, in Nederland vol. Een paar jaar geleden hebben jullie ook een boekje uitgegeven met de Israëlvisie van jullie gemeente of van jullie kerkgenootschap. Nu is het natuurlijk binnen christelijk Nederland best een hot issue, hè, Israël. Sommige kerken die zeggen van nou, we hebben het er maar niet over, want het ligt allemaal zo gevoelig. Andere mensen die spreken zich er juist over uit, bijvoorbeeld met zo'n boekje. Hoe verklaar je die verdeeldheid en wat zou de kerk eigenlijk moeten doen?
Er zijn heel veel verschillende visies als het gaat om Israël. Ja. En soms ziet men door de bomen het bos niet meer. Ik denk dat ook gezegd mag worden.
Ja.
Denk ik ook dat antisemitisme een rol speelt, mm-hmm. ook daarin. Kijk, hoe je het went of keert, maar wij worden toch allemaal beïnvloed ook door de media.
Dus wat we horen op het nieuws heeft impact op wat we denken.
Ja, beelden die we zien. Mm-hmm. We moeten het allemaal maar aankunnen. Het komt op ons af. Hè. Dat doet iets met ons. Gevoelens worden losgemaakt. Heel veel mensen Beelden zijn vaak ook weer heel erg oppervlakkig, want ze zeggen in principe niets over achtergronden van bepaalde ontwikkelingen. Dus ik denk dat dat ook invloed heeft op kerkmensen. Ze zeggen ja, Israël natuurlijk, sterk leger en Palestijnen die dan al gauw een beetje in de slachtofferrol terechtkomen. De neiging om het dan voor de zwakkere op te nemen speelt daarin ook een rol.
Maar uiteindelijk zeg je van, het is wel belangrijk als christenen dat we Israël steunen. Mm-hmm. Ook omdat we zien dat 1948, dat toen eigenlijk bijvoorbeeld die tekst die je noemde, Ezechiël 37, dat je dat eigenlijk voor je ogen ziet gebeuren. Maar dan is mijn vraag aan jou, want we hebben deze uitzending over dat verbond van de Heere God met Abraham. Mm. Als God nou zo trouw is aan zijn verbond, hoe komt het dan dat het Joodse volk altijd door de geschiedenis zo heeft moeten lijden?
Ja, van meet af aan zijn ze er ook steeds weer op gewezen door de profeten van, kijk, voorrechten die je geniet, die impliceren ook verantwoordelijkheden die daarbij horen. En God zei ook tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En kijk, als we ook letten op het dienen van de afgoden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, daarmee riepen ze ook Gods toorn over zich heen. Het volk heeft nogal wat meegemaakt, maar het heeft ook te maken met het afwijken van de Heere en van zijn dienst. Niet om het volk te vernietigen heeft God dat gedaan, maar wel om ze tot inzicht te brengen. Om ze te, want ja, wie zal niet denken aan de Babylonische ballingschap? Maar de Heere bracht ze terug en het was alsof ze droomden. En grote dingen heeft de Heer aan ons gedaan. Daarom zijn we verblijd. Dus je ziet het telkens weer terugkeren, ja.
Ja. Is dat uiteindelijk wat je zegt van door het lijden heen? Wat is het doel wat de Heere God heeft met zijn volk Israël?
Nou ja, ik vind het altijd heel mooi wat je bijvoorbeeld ook leest in Psalm 99, vers 8 is het, meen ik, waar staat van, want gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Mm-hmm. Wij zeggen het wel eens, wie God verlaat is maar tot smart te vrezen, maar ik denk ook dat we dat niet moeten verzwijgen en dat we dat ook in een eerlijk gesprek kunnen zeggen. Mm. Tegelijk ben ik daarin wel voorzichtig, want als we zien op wat met name Joden is aangedaan in het christelijke Westen, hoe ook hoeveel mensen ook weggekeken hebben of zelfs actief daarin meegedaan hebben, dan
dan hebben we als kerk ook wel een schuld op onze schouders.
Ja, zeker. Ik vind dat altijd aangrijpend. We hebben net de Auschwitz-herdenking, de Holocaust-herdenking weer achter ons liggen. En dat grijpt me altijd enorm aan.
Ja. Wat zou volgens jou onze houding moeten zijn als kerk? Ondanks, er zijn veel verschillen, die hebben we ook benoemd in deze uitzending. Van de ene die kijkt kritisch naar Israël, de andere die kijkt minder kritisch naar Israël. Wat zou volgens jou onze houding moeten zijn naar het Joodse volk toe?
Waar ik nu aan denk is bijvoorbeeld aan de Heer Jezus, zoals hij stond op de Olijfberg, de stad voor zich zag liggen, tot tranen toe bewogen was en zei van, ik heb u willen bijeenvergaderen gelijk een hen haar kuikens. Die liefde, als we daar iets van mogen laten zien naar het Joodse volk toe. Ik denk dat daar onze roeping ligt, om ze lief te hebben.
Ja. Ik ga je zo meteen vragen om met ons te bidden. Waar kunnen we voor bidden? Waar kunnen de kijkers thuis voor bidden?
Dat we bewogen zijn met het Joodse volk, omdat we ook beseffen, Gods verbondstrouw is daarmee in het geding. Ja. Hij heeft het beloofd. Dan mag er ook hoop zijn en verwachting, ook als het gaat om de toekomst. Want wat hij gezegd heeft, wat hij beloofd heeft, dat zal hij ook zeker doen. Ja. Hoeveel tegenstand of er ook is. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 89, wat me altijd heel erg aanspreekt. De dichter die zegt, ja, Heer, u hebt toch beloofd, de troon van David zal vastgesteld worden als de zon. Mm-hmm. En toch is die troon ter aarde nedergestoten. Maar dan zegt de Heer ook, ja, ik zal mijn goede tierenheid van hem niet wegnemen. Ik zal niet feilen in mijn trouw.
Daar mogen we ook aan vasthouden.
Precies. Ja. En breng het bij de Heer. Hè. God geeft altijd beloften om ze terug te brengen bij God. En ik zeg het ook altijd tegen mijn catechisanten. Bidden moet je doen bij een open Bijbel. Hm.
Zullen we dat doen? Zou je met ons willen bidden?
Ja, laten we dat doen. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent trouw aan uw woord, aan uw belofte. En daarom leggen we de vinger er ook bij. Want hoeveel tegenstand of er ook is en wat of er ook gebeurt in deze wereld waarin we leven. Heren, het gaat toch naar die grote toekomst toe. Want wat u beloofd hebt, dat hangt niet af van mensen. Maar u doet het zelf. En u volvoert uw raad, dwars door alles heen. U bent die grote God die nooit laat varen de werken van uw handen. Voor u zijn er geen losse eindjes. U bent de Alpha, u bent de Omega, het begin en het einde. En we bidden u voor uw oude bondsvolk Israël. Ze zijn naar uw naam genoemd. En gij zult uw belofte vervullen. En daar pleiten we op. We bidden van u, wilt u ze nabij zijn. En geef allen die verantwoordelijkheid dragen daarin wat nodig is. Wijsheid bij u vandaan. Als we denken ook aan de regering van Israël in deze verwarrende tijden. Maar we bidden ook voor de kerk. Geef, Heere, dat we liefde hebben voor uw volk. Het zijn de beminden om de vaderen wil. En u laat niet varen de werken van uw handen. Gedenk uw Israël. Uw volk naar uw naam genoemd. En dan mogen we toch ook pleiten op die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. De zoon van Abraham, zo hebben we gelezen. De zoon van David, de grote Davids zoon. Die geboren is uit een Joodse vrouw, onze redder en zaligmaker. Hoor ons gebed in zijn naam. Amen.
Amen. Dominee, kapitein, hartelijk dank voor je komst naar de studio.
Dankjewel.
Nu thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven. Ga daarvoor naar onze website 7i.nl/actueel. Daar vindt u elke dag, in ieder geval door de week, actuele artikelen, informatie, ook deze uitzendingen en de podcast. Dus zo kunt u op de hoogte blijven en ook punten vinden waarvoor u kunt blijven bidden. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.